werpen onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 27 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 27, de eerste drie versen.
Yeah.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het heilig evangelie van Matthäus en daarvan het 24ste hoofdstuk beginnende bij vers 37 van hoofdstuk 23. Doch vooraf het vervolg van de heilige wet Gods. En zoals we dat kunnen lezen vanaf het 18e vers van Exodus 20. En al het volk zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bezuin en de rokende berg. Toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. En hij zeide tot Mozes, spreek gij met ons. En zij zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen. En dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. En Mozes zeide tot het volk, vrees niet, want God is gekomen opdat hij u verzocht en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zijn zou, dat gij niet zondigdet. En het volk stond van verre, maar Mozes naderde tot de donkerheid al waar God was. Toen zeide de Heere tot Mozes, al dus zult gij tot de kinderen Israël zeggen, gij hebt gezien dat ik met uw lieden van den hemel gesproken heb. En gij zult nevens mij niet maken, zilveren goden en gouden goden zult gij u niet maken. Maakt mij een altaar van aarde en offer daarop uw brandoffers en uw dankoffers, uw schapen en uw runderen. Aan alle plaats waar ik mijns naams gedachtenis stichten zal, zal ik tot u komen en zal u zegenen. Maar indien gij mij een stenen altaar zult maken, zo zult gij dat niet bouwen van gehouwen steen. En zo gij uw houwijzer daarover verheft, zo zult gij het ontheiligen. En gij zult ook niet met trappen tot mijn altaar opklimmen, opdat uw schaamte voor hetzelfde niet ontdekt worden. En we noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 24. En Jezus ging uit en verkondigde, we hebben u gezegd, vanaf vers 37 van hoofdstuk 23. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild, zie uw huis worden woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat zij zeggen zullen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En Jezus ging uit en vertrok van den tempel en zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen, voorwaar zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen, zie toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentiën en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel van der smarten. Als dan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden en gij zult gehaat worden van alle volken om mijns naams wil. En dan zullen er velen geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er vele verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot de getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. En wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet staande in de heilige plaats, die leest, die merken daarop, dat als dan in Judea zijn vlieden op de bergen en die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen En die op de akker is, keren niet weder om zijn klederen weg te nemen, maar wee de bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Doch bid dat uw vlucht niet geschiede des winters, nog op de sabbat. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden en geen vlees zou behouden worden, maar om daaruit verkorenen zullen zij, zullen om daaruit verkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. Als dan zo iemand tot uw leden zeggen zal, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij indien het mogelijk waren ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. En zo zij dan tot u zullen zeggen, zie hij is in de woestijn, gaat niet uit. En zie hij is in de binnenkamers, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten en het schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen wezen. Want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En terstond na de verdrukking die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En als dan zal in de hemel verschijnen een teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde wenen en zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier winden en van het uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. En leert van de vijgenboom deze gelijkenis, want zijn tak nu teer wordt. Wanneer zijn tak nu teer wordt en de bladeren uitspruiten, en zo weet gij dat de zomer nabij is, alzo ook gij lieden. Wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet dat het nabij en voor de deur is. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. De hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook de toekomst van de Zoon des Mensen zijn. Want gelijk zij waren in de dagen van voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. En bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En twee vrouwen zullen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren de Heere komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Wie is dan de getrouwe en de voorzichtige dienstknecht, de welke zijn Heer over zijn dienstbode gesteld heeft, om hun lieden hun voedsel te geven ter rechter tijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer komende zal vinden al zodoende. Voorwaar zeg ik u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met dronkaards, zo zal de Heer van dezelfde dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht, en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden, al daar zal wening zijn en knersing der tanden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer gegeven om te zitten onder uw woord. Maar dat we hier zouden zitten met een hart dat om u verlegen zit. O Heere, wat zal dat een wonder zijn als er hier ontdekte zielen zitten die een droefheid naar een onbekende God hebben. Want een droefheid naar een onbekende God, kan leiden tot zaligheid. En de zaligmakende droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering. Heren, dat is gans onderscheiden. Uw woord onderscheidt. De droefheid voor de wedergeboorte is een droefheid op zelfbehoud gericht. Maar de droefheid naar God na de wedergeboorte, dat is een zaligmakende droefheid, omdat die op God gericht is. O Heren, mocht Gij deze onderscheiden dingen leren. Mocht Gij ons de genadegave van onderscheid geven voor onszelf en ook als we deze dingen verkondigen, lieve Heren, wat is het toch noodzakelijk om onderscheiden te prediken. Om onderscheiden uw woord te prediken. Het is alles niet hetzelfde. Uw woord maakt overal onderscheid. En Heren, gij hebt het niet gegeven als een systeem, maar Gij hebt het gegeven dat uw kinderen de verborgenheid des evangelies beginnen te verstaan, opdat ze steeds naar meer verlangen, opdat ze zouden opwassen in de kennis van onze Heere Jezus Christus. Och Heere, mocht Gij ons dat geven, op te wassen in Hem, dan moeten we in Hem geplant zijn, dan moeten we overgegaan zijn van de duisternis in het eeuwige licht. Lieve Heere, want er beginnen er velen met het laatste stuk, omdat ze aannemen dat ze gered zijn. Maar uw volk kan het niet aannemen, tenzij het hen uit de hemel geschonken wordt. Die vrije rechtvaardigmaking, die vrij verklaring van schuld en straf, die toerekening van de gerechtigheid van Christus, ach Heren, kan verstaan worden met een klein geloof, met een zwak geloof, maar nochtans in de kracht Gods, vrijgemaakt van de heerschappij des duivels, en dan dagelijks struikelen. O Heere, Gij verlost uw volk niet aan deze zijde van het graf van het lichaam der zonde. Dat is duidelijk in uw woord geopenbaard, maar wel van de oude mens. Wat een verlossing, die grote dag van de verlossing. Om verlost te zijn van die oude mens, van smensen, van die oude mens, van de overlast van die oude mens. Och, lieve Heren, dat het is verstaan mag worden. Dat kan alleen in Christus door het geloof verstaan worden. Heren, schenk Gij ons uw genade, als een verloren zondaar liggende op het vlakke des velds, vertreden in zijn geboortebloed. Die zondaar kan niet geloven, want dat is een goddeloze. Die vertreden zijn in hun geboortebloed door eigen schuld. En die komt Gij voorbij. En toch blijft Gij daar stilstaan bij zo'n zondaar. Die vertreden ligt in zijn geboortebloed. En die niet meer weet hoe die ooit nog zalig moet worden. En ik zeide in uw bloeden leef, ja leef. Och Heren. Dat het is geschieden mag onder ons. En Gij hebt het betoond. Maar mocht Gij het vermenigvuldigen, Heren. Want in de veelheid van uw onderdanen wordt toch uw lof vergroot. Gedenk land en volk, overheid en onderdaan. Lieve Heren, schenk nog waarachtige bekering. Gij kunt van een dode vis een levende vis maken. Dat die tegen de stroom gaat inzwemmen. Daar hebben we uw volk. Maar Gij zijt ons in alles voorgegaan, o Heere Jezus Christus. Want Gij hebt niet alleen de weg bereid, maar Gij zijt ook in onze plaats gaan staan. Wat een eeuwig wonder als dat rantsoen welke Christus is, ons toegerekend mag worden. Dat Hij gestaan heeft in onze plaats, als een doodschuldige zondaar, in de toerekening. Heren, als we dat mogen zien, als we dat mogen aanschouwen, als we die genade deelachtig mogen worden, wat een eeuwig, eeuwig godswonder. Dan zal ons hart breken in duizend stukken. Dan zult Gij dat stenen hart vermorzelen door uw eeuwige liefde. Heren, dat er nog velen mochten worden toegebracht, onder Jood en Heiden, nu nog van u gescheiden, dat ze uw heil mochten erkennen. Gedenk uw verbondsvolk der Joden, o Heere, gij zult ze nog één keer in benauwdheid brengen, opdat ze zouden roepen tot de God der Vaderen. Opdat ze die Christus en schriften die ze tot op de dag van vandaag verwerpen, zouden mogen aanbidden. Heere, schenk het ook ons, want wij zijn uit de heidenen voortgekomen. Gij hebt de zendelingen, uw knechten gestuurd naar het heidenland, ook naar Nederland, Heere, en gij hebt mensen bekeerd tot op de dag van vandaag. Maar wat is het alles verdorven? De trein die rijdt terug naar Rome. Heere, gij stopt die trein niet. Gij reformeert. En waar gij reformeert, daar is uw kerk. Daar is uw levende kerk. En daar zult gij voor alles zorgen. Voor de ambten, voor de instellingen. Lieve Heere, mocht gij uw kerk herstellen. Bij u vandaan. En dat is uw kerk. Dat lichaam van Christus verenigd in die ene persoon die ons hoofd is. O Heere, dat de verdeeldheid onder uw volk mag worden weggenomen. En dat die eenheid des geestes zou mogen heersen van zee tot zee. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefde, de zieken. Heere, gij weet al onze omstandigheden, maar gij let er nou op of we ermee naar u gaan. Niet als een slachtoffer, maar als een schuldenaar. Lieve Heere, mocht gij heel die slachtofferreligie doen uitbannen door de prediking van uw woord. Want gij werkt geen slachtoffers, maar schuldenaars. En mochten we dat nieuwelings worden op en onder de kansel, opdat uw lof vergroot zou worden. Heere, open de schriften. Wij weten niet te spreken zonder uw geest. Wij weten niet te verklaren, niet uit te leggen. Wees gij, o Heilige Geest, onze uitlegger. Want dan zullen we het verstaan. Dan zullen we het heilgeheim die gij aan uw kinderen hebt geopenbaard verstaan. Want gij hebt uw kinderkers het geheim geopenbaard. Al uw kinderen zullen van u geleerd zijn. En de vrede van uw kinderen zal groot zijn. Heere, we smeken om de inkomst van uw dierbare geest. Mocht gij nog harten aanraken, vernieuwen en doen wandelen in die vrijheid die in Christus is. O Heere, dat is een bestreden vrijheid. Mochten we dat verstaan, want het kan alle kanten op, behalve als gij het doet, kan het niet verkeerd. Hoewel we in uw woord lezen dat zelfs uw volk voor een tijd betoverd kan zijn. O Heere, mocht gij die kinderen Gods van hun betovering bevrijden, opdat ze een mond en hart, met mond en hart, uw lof zouden vertellen. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefden, waarom begonnen met het vervolg van de wet des Heren? Dat wordt eigenlijk nauwelijks of nooit gelezen. Het is altijd de wet des Heren. Wordt 's ochtends, 's morgens, 's zondags, 's morgens gelezen, dat is goed. In zoverre, ja, de wet is goed en heilig. De wet is heilig en goed, zegt Paulus. Maar ook wat daarna volgt, hè, is heilig en goed, want Gods ganse woord is heilig en goed. Gods woord spreekt elkaar niet tegen. We hebben u vanmorgen gepredikt, twee toetsstenen, de wet en het evangelie. De wet voor de onbekeerden en het evangelie voor Gods volk. Want Gods volk wordt niet meer geoordeeld naar de wet, maar ze wordt geoordeeld naar het evangelie. En dat is een onverteerbare zaak voor degene die menen bekeerd te zijn en het niet zijn. Want die voelen wel wat ze missen. Wat missen ze? Die vrije gunst die eeuwig hen bewoog. Daar kan Gods volk het plaatsje van aanwijzen. Yeah. Nou weet je wat er dan gebeurt? Dan word je geleid in de leer van Christus. Yep. Een heel deel christenen die vat direct de heiligmaking op als een hefboom en begint ermee aan het werk hè, om voor God behagelijk te leven. En het is allemaal zonde en ongerechtigheid, want dat is een werk des geestes. En een werk des geestes is niet een werk van het vlees. Als er staat, als er klinkt, laat u met God verzoenen, dan staat er ook, laat u door God heiligen. Want die in Christus zijn, die zijn in Christus geheiligd en die worden geheiligd. Maar eerst het zijn, eerst het zijn. God is en Gods volk is. Het is van het zijn van het wezen. Dat moet verstaan worden, geliefde, want anders dan gaan we er tegenaan, dan gaan we dingen oppakken die God laat leggen. Die God gebiedt te leggen, die God gebiedt laat liggen. Laat los en u zal losgelaten worden. Kijk, een mens houdt vast waar God wil dat je loslaat. Ja, dat is nou een geheim. En dat kan alleen, dat leert alleen de genade. Waarom hebben we dat verdere hoofdstuk van Exodus 20 gelezen? Daar gebiedt de Heer om te offeren op een aardealtaar. Er mocht niks menselijk in zitten in dat altaar. Nou, daar heb je het gelijk, de ontdekking van alle kerktorens omver. Want de Heere zegt, indien gij een stenen altaar voor u zult nemen, dan mag daar geen houweel op losgelaten worden. Het mocht niet in mooie vormen gebeiteld worden. Dat was door God verboden, want dan zouden ze een afgod maken van dat altaar. Kijk eens, hè? We hebben u voorgelezen, de discipelen lieten de Heer Jezus de tempel, de gebouwen des tempels zien. Nou, dat was voor Christus geen nieuws. Ze wilden even met Christus naar het museum, om het zomaar eens te zeggen. Hè? Kijk eens, Heer, kijk eens. Nou, hij zegt, al deze stenen, er zal geen één op de ander blijven. De Heer brak het gelijk af. Hè? Gods volk kan ook behept zijn met afgoderij, terwijl ze... Ik geloof niet dat dat de bedoeling van de discipelen geweest is. Dat geloof ik niet. Maar toch, de Heere brak het gelijk af. Want als er een houweel gebruikt wordt in de dienst des Heeren, om er menselijke spitsvondigheid in te brengen, kerken van goud te bouwen, mooie spitsen, God eruit. De Heere wil het niet hebben. Hij wil het niet hebben. Nee. Hij zegt, want dan zal je dat altaar ontheiligen. Nou, waar kan je dat op toepassen? Op al die mooie gepleiste, wit gepleiste, de kerkgraven van vandaag. Dat wil de Heer niet. Heb je ooit in Gods woord gelezen van een kerk met een spits? Heb je dat ooit gelezen? Van al die mooie, peperdure stenen gebouwen. De kerk van de gereformeerde gemeente kostte destijds 6,6 miljoen euro. Kerken van hout, kerken van goud, preken van hout, want die dominee Clemens die daar staat, die was in Frankrijk of ergens op vakantie, weet ik veel. En dokter J. Hoek van de PKN, die was al daar. En s'ochtends spreekt de dominee J. Hoek, dokter J. Hoek, en dat was Clemens van de gereformeerde gemeente, ouderling van dienst. En s'avonds spreekt de Clemens, en dat was dokter J. Hoek, ouderling van dienst. En dat noemen ze dan eenheid. Het is de valse oecumene van Rome. Er is niks van God bij. Want daar is aan dat altaar gebeiteld. Daar is aan dat altaar gebeiteld. Dat wil God niet. Dat is een ontheiliging van dat altaar. Dat altaar moest van aarde zijn. Of mocht ook een steen zijn. Maar een onbehouwen steen. Niet zoals wij dat verstaan. Een onbehouwen Filistijn. Ja. Het heeft er ook mee te maken. Een onbehouwen steen. Niet bewerkt. De kerken zijn bewerkt. Op de ene kerk staat Bethelkerk. Nou, prachtig. En als hij vraagt aan de dominee en de ouderlingen. Vertel me eens, ouderling, dominee. Waar is uw Bethel? Waar heeft dat plaatsgevonden? Hoe is dat gegaan? En dan staan ze je aan te kijken of het even hem aankomt. Want het wordt gewoon aangenomen. Dominee is bekeerd, ouderlingen zijn bekeerd, diakenen zijn bekeerd, vele beleiders zijn bekeerd en die niet aan het avondmaal gaan, die bedrijven de grootste zonde. Nou ja. In die Bethelkerk gaan er vrouwen aan zonder hoed naar het avondmaal. En dan wordt er gezegd door de kerkenraad dat is hun eigen verantwoording. Zo vals, zo duivels is het geworden in onze dagen. En dat is geen uitzondering, ongemeente. Want in de meest reformatorische kerken wordt de tucht niet meer gehandhaafd. Weet je waarom? Men heeft de houweel gehanteerd, men heeft de bijtel gehanteerd, men heeft de beeldhouwers erbij geroepen om dat altaar van God te beeldhouwen. En God heeft het verboden, want hij zegt, als er één bijtel ingaat, dan ontheilig je mijn altaar. Dus al die bewerkte kerken, die gebeitelde kerken, die moeten worden afgebroken. Die grote kathedralen, daar is God niet in. Nee hoor. Nee hoor. Want er wordt afgoderij in onze dagen mee bedreven. Als je in Urk komt, dan zie je de Bethelkerk, de Pnielkerk. Hè? Maar ik heb door in heel Urk niet die kerk gevonden waarop stond Ichabod. Heb ik in heel Urk niet. In heel Nederland kun je geen kerk vinden waarop staat Ichabod. De eer is weggevoerd. Want dat is de ware kerk. Die vrouw van Pinaas, dat was de ware kerk. Dat was de ware kerk. Die riep het uit in haar baren, in haar stervensuren. Ichabod. De eer is weggevoerd. U zegt, is er dan helemaal geen toekomst meer? Nou, voor het vlees niet, nee. Nee, voor al die vleeselijke godsdienst is er geen toekomst. Nee, dan moet ik u echt ontmoedigen. Dan moet ik u echt ontmoedigen. Er is een deur geopend in het dal van wanhoop. U zegt, in het dal van wanhoop? Wat is dat dal dan? Dat is het dal van Agorep. In het dal van Agorep, God een deur der hoop gegeven. Maar niet voor de vleeselijke godsdienst, hè? Agan, hè, daar is de dal naar, hè, dat is gerelateerd aan Agor, Agan. Agan had een vleeselijke godsdienst. Hè, die wilde ook al. Die jaagde die gebeeldhouwde godsdienst na. Die gebeeldhouwde godsdienst. Hij stal van het verbannene. Hij verborg het onder zijn tent, want hij denkt, later, dan heb ik daar een goede oude dag van. Maar ja, die man die beleefde geen goede oude dag. Want hij werd ontdekt, ontmaskerd. Hij werd gestenigd, hij werd vervloekt. Er zijn zelfs dominees die preken de bekering van Agan. Dat zijn valse leraars die dat doen. Want dan horen ze er allemaal bij. Snap je dat? Snap je dat waarom ze dat preken? Ik snap dat heel goed. De Heer heeft het me laten zien. Want dan horen de huichelaars er ook bij. Dacht je dat? Nou, Agan is in zijn zonde gestorven. Is voor eeuwig verloren gegaan. Zelfs de kanttekeningen dwalen hierin. Die geven Agan nog een het voordeel van de twijfel, om het zo maar eens te zeggen. Dat wordt ook gedaan met Demas. Wordt ook door de kanttekeningen gezegd, niet per se dat hij verloren is gegaan. Maar daarin dwalen de kanttekenaren, want er zijn dominees, kerken die de kanttekeningen als geïnspireerd beschouwen. Dat is een van God vervloekte zonde. De kanttekeningen zijn niet geïnspireerd. Dan zeggen ze, ja, die hoogverlichte dominees hebben dat geschreven. Hè, alsof ze met de apostelen gelijkgesteld worden. Maar zo is het niet. Zo is het absoluut niet. De kanttekeningen dwalen, die leren ketterijen omtrent Agan en Demas. Om maar eens een voorbeeld te noemen. Dat mooie verre van je werpen. Kanttekeningen of geen kanttekeningen. Het woord is geldig. Paulus zegt duidelijk, Demas heeft mij verlaten en dan zegt hij er wat bij. Nou, dat is al een slecht ding, dat is al een tekenende wand. Hij heeft mij verlaten, zegt hij. De tegenwoordige wereld lief gekregen. En dan kun je daar van alles voor invullen. Maar daar staat dat Demas nooit bekeerd geweest is, omdat hij net als de vrouw van Lot zijn hart in de wereld had. Dat betekent dat. Gedenk aan de vrouw van Lot. De vrouw van Lot werd wel uit Sodom gered. Demas is wel een eind met Paulus op weg gegaan. Hij leek Christus te volgen, maar het was allemaal nep. Nep, nep. De vrouw van Lot scheen gered te zijn. Je zag dat toch? Iedereen kon dat zien. Hoewel er weinigen zijn die het gezien hebben, want heel Sodom en Gomorra, die zijn plat gebrand geworden door de toren, door het vuur van de hemel. En zo zullen alle pro-homofiele instellingen plat gebrand worden door God. God maakt geen onderscheid tussen Sodom en Gomorra en refo-homo's. Dat is allemaal één grote homohoop. Daar zet God de brand in als hij je niet bekeert. God is niet barmhartig over de zon. Nee, absoluut niet. Dan heb je een afgodisch, als je dat meent, dan heb je een afgodsbeeld van God. Dan heb je daar met een beitel in lopen kerven. Dan heb je daar iets van gemaakt wat het niet is. En dat is er in onze dagen aan de gang. Omdat er geen godsvrezen meer is, dan gaan ze de beitel hanteren. En dan gaan ze de mooie kerken bouwen. Prachtig, gewelfd. Je moet maar eens in. Ik kom niet in die kerk in Gouden, in die gereformeerde gemeente, want dat is voor mij een afgodstempel. Daar kom ik niet in. Niet dat ik mijn eigen daar te goed voor voelt. Nee, daar is God te heilig voor. Vat je dat? Want de Heere die woont daar niet. Met al die fonteintjes en met al die schilpende vogeltjes en met al die net namaak. Daar woont God niet. God woont in een verbrijzeld hart en een verslagen geest die voor zijn woord beeft. En we hebben het u vanmorgen opgelezen dat Paulus al bevende zijn bediening waarnam onder de gemeente van Korinthe. Paulus was maar een bevend vogeltje en toch was hij met goddelijk gezag bekleed. Want zijn prediking was met macht, met kracht en in de Heilige Geest en in veel verzekerdheden. Maar Paulus zelf was maar een zwak mannetje. Hij zegt het zelf. Dat hij nadat de Heer hem bevestigd had in dat allerheiligst geloof. Mijn genade is u genoeg, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan kon Paulus weer gaan en staan in de kracht Gods. En dan mocht hij roemen in zijn zwakheid. Want als ik zwak ben, zegt hij, dan ben ik machtig. U zegt, wat heeft dat alles te maken met dat altaar? Dat heeft er alles mee te maken. God wil zijn genade verheerlijken in de totale verlorenheid van mensen bestaan. Er mag geen menselijke beitel in. Gods werk mag niet verbasterd worden. Dat betekent dat. De Heer wil een aardehoop of hij wil een onbehouwen steen als een altaar. Een onbehouwen steen. Toen Abraham naar de berg Moria ging om Isaac te offeren, toen heeft hij niet eerst dat altaar met een bijl behouden. Hè? Want dan, weet je wat er daar gebeurd was? Dan hadden de moslims naar de berg Moria getrokken en daar een heiligdom van gemaakt. Nou hebben ze zelf een schoenendoos gemaakt. Schoenendoos, hè? Zo'n grote zwarte schoenendoos. Nou ja, laat maar zitten. Maar God wil geen afgoderij. Daarom heeft hij het graf van Mozes voor ieders oog verborgen. Kon hij niet vinden. Die docenten aan de school van Elisa, die theologische studenten, dat is een theologenschool, nou hadden ze nog niet veel geleerd, ze hadden nog niet veel geleerd. En die waren uitgegaan om Elia te zoeken. Nou, Elisa had al gezegd, je zou hem niet kunnen vinden. Niet kunnen vinden. Dus je moet nou maar niet denken, als er nou een rector is die Elisa heet, dat die school zo zuiver is. Want ze zeggen, ze geloofden Elisa genees. Ze geloofden hem niet. En ze zijn uitgegaan en toen kwam ze, we hebben hem niet kunnen vinden. Ja, Elisa zegt, ik had het u voorzegd. Zo zijn er velen die geloven het woord Gods niet. Ze willen, ze lopen naar die en ze lopen naar die en naar die dominee en naar die persoon. Weet je wat dat is? Afgoderij. Als de groenteboer langs je deur komt en die predikt het woord van God en je gelooft die man niet, dan bedrijf je afgoderij. Vat je dat? Want het gaat er niet om wie het zegt. Het gaat er om wat er gezegd wordt. En dan gaat het er ook om door de geest onze Gods. Want velen zullen komen, we hebben het opgelezen. En de Heere die waarschuwt ervoor, want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen. Hè? Geloof ze niet. Nee. Dat duldt Gods glorie niet. Weet je wat God wil? Dat Gods volk is hier onbetekenend. En de Heere wil niet dat je betekenis krijgt, want dat is al afgoderij. Gods volk is een onbetekenend volk, niet in Gods ogen. Maar hij geeft zijn volk geen status in deze wereld, laat ik het zo eens zeggen. Laat ik het zo eens mogen zeggen. Gods volk kan geen status bereiken. Weet je dat ergerde Judas de verrader? Hij kon geen status bereiken. Hij zegt, dat ministerschap onder koning Jezus, dat liet hij mis. Want hij zag wel, er komt niks van terecht van dat koninkrijk, van dat ingebeelde koninkrijk natuurlijk. En toen hebt hij hem verraden. Dan moet je maar eens opletten, gemeente. De grootste aanbidders, dat worden je verraders. Volk van God. Let daarop, let erop. Laat je hier niet verafgoden. Geef ze geen plaats. Geef ze geen plaats. Dat is heel wat anders dan de gemeenschap der heiligen. Vat je dat? Alles moet onderscheiden gepredikt worden. Dat leert geen individualisme. Nee, dat wil de Heere niet. Hè? De Heere wil gemeenschap der heiligen. Daar heeft hij ook zijn bloed voor gegeven. Maar eerst Christus in je verheerlijk. Persoonlijk. Dat is niet collectief. Dat is een persoonlijke zaak. En gemeenschap der heiligen, dat ontstaat vanuit de gemeenschap met Christus. Vanuit de gemeenschap, vanuit de leer van Christus. Ik heb dominees horen zeggen, ja, zegt hij. Hij zegt, je moet ze eerst in Christus bevestigen en die leer die komt wel. Dat zijn de valse leraars. Ik waarschuw je bij God vandaan. Dat zijn de valse leraars. Gods woord leert het precies andersom. Een iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Maar die in de leer van Christus blijft, deze heeft beide, de Vader en de Zoon. Dat is de orde, daar zit een orde in. Die orde mag je niet omkeren. Als je die omkeert, dan pak je een beitel en dan wil je dat altaar weer een beetje opknappen. Dat wil je een beetje bijschaven, dat wil je een beetje begrijpelijk maken. Die HSV, dat is een bijbel die is ontstaan met mensenbijbels. Valse bijbel. De Heer zegt, dat is een ontheiliging van mijn heilig woord. Ik wil dat dat woord blijft staan zoals ik het heb geïnspireerd gegeven. Als er staat dat al wat mannelijk is tegen de muur pisten, laat je dat staan. En dan kun je om lachen, maar dan lach je om de Heilige Geest. Want dat is de auteur van de Heilige Schrift. En dan kan ik nog 1000 dingen meer opnoemen. Dat is allemaal vervormd in onze dagen. Weet je wat Kobrugge zegt? Dat was een ware grond, een grondtalenkenner. Die zegt, er staan vertalingen in de Statenvertaling waar de duizenden mee ter helle waren. Ja, dat moet ik ook me preken. Eigenlijk had Kobrugge een bijbelvertaling moeten schrijven. Die man was daartoe bij God vandaan bekwaam. Hij ging altijd met zijn eigen vertaling, en dat was de zuivere vertaling, ging die de preekstoel op. En vanuit die vertaling, hij haalde natuurlijk veel de Luthervertaling aan. Maar uiteindelijk preekte Kobrugge uit de grond, rechtstreeks uit de grond af. Dus de HSV is een bijbel met mensenbijtels gekerfd. Nou, de bewijzen zijn te over, ik heb ze u geleverd. De HSV is een valse vertaling. Valse vertaling. Je mag ook de Statenvertaling niet verafgoden. Daarom zegt Kobrugge dat gewoon recht voor zijn raap. Hij zegt, er staan vertalingen. Dood aan uw leden die op de aarde zijn, staat er niet. Heb ze gedood. Kijk het maar na hoor, als je nou een schriftkenner bent, een grondtalenkenner, dan kun je dat nakijken. Zonder heiligmaking, staat er in valse vertalingen, kan niemand de Heere zien. Staat niet in Gods woord, kun je nergens vinden. Zonder de heiligmaking staat er. Wat is dat? Dat is de heiligmaking van Christus. En als je het wil beschouwen, zonder heiligmaking, mag je best dat woordje de weglaten. Ja? Al heb je Septuaginta waar het niet in staat. Maar dan is het nog de heiligmaking van Christus. Hè? Zonder heiligmaking, zonder die heiligmaking van Christus, kan niemand de Heere zien. Dacht je dat God zit te wachten op een gelimiteerde heiligmaking? Wat is dan het limiet? Welk limiet moet je dan halen? Moet je mij eens vertellen, hoe ver moet je dan gevorderd zijn? Als we dan bij Paulus, kom eens in ons midden. Paulus, kom eens in ons midden. Paulus, zeg u eens hoe ver je moet vorderen in heiligmaking om voor God te kunnen verschijnen. Want er staat in Gods woord,
zonder de heiligmaking zal niemand de Heere zien. Nou laat ik Paulus aan het woord. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat is het limiet wat ervoor staat in het leven der heiligmaking. Hij zegt, en dat gaat geen level hoger, dat gaat geen level lager. Dat blijft 100% vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat is de heiligmaking van Paulus en dat is de heiligmaking van al ons volk. Dus als je een betere heiligmaking hebt, als de heiligmaking van Christus, dan ben je aan het kerven, dan ben je aan het bijtelen, dan ben je aan het afgodiseren, dan ben je aan het ontheiligen. Met al dat je best doen, met al je beste beentjes voorzetten, met al die prachtige, blinkende, glinsterende kerken, dat is allemaal een ontheiliging. De synagogen die waren niet opgepept. Dat waren gewone eenvoudige gebouwen. Je zou ze voorbij lopen zonder op te merken. En tegenwoordig, nou je kent een kerk op de zee, dat is een kerk. Hè? En tegenwoordig die vroegere evangelisaties, hè, dat waren gebouwtjes. Dat waren onopvallende gebouwtjes. Die kon je zo voorbij lopen zonder dat je ze opmerkte. Dat waren vluchtheuvels, die waren bedoeld als vluchtheuvels, omdat de leer van Christus verbasterd werd in de hervormde kerk. En dan werden Gods volk bij elkaar geroepen en die gingen dan vergaderen, die gingen dan een eredienst houden in die evangelisaties. Ja, dat gebeurt hoor, want Gods volk die kan zomaar niet met een boekje in een hoekje blijven zitten. Dacht je dat? De Heere zegt, ik heb mijn volk geformeerd en die zullen me lof vertellen. En dat gaat gebeuren, gemeente. Dat gaat gebeuren. Dat gaat absoluut gebeuren als de Heer je bekeert. Dan krijg je een mond en hart om zijn lof te vertellen. In het begin wat stotterend. Hè? Een beginnend kind van God. Een pas wedergeboren kind van God. Kan alles niet naar orde verhalen. Die zegt wel eens wat dingen verkeerd. Laat ik het zo maar eens eenvoudig zeggen. Maar als je het nou goed kijkt. De fariseërs krijg je dan. Hè, die geven gelijk zulke kinderen Gods. En klap. Maar Gods geoefende volk, die luisterde op of dat de meubels er, stonden nog wel door elkaar, maar de meubels die er behoorden te zijn, die waren er. Onderscheiden opluisteren. Zijn ze door die enge poort gegaan? Hebben ze de stem van de goede herder gehoord tot vrijspraak en vergeving der zonde? Daar luisterde Gods volk altijd naar. En dan heb je valse gezelschappen gekregen natuurlijk. De gezelschapterminologie, wat van het woord is afgeweken. De afgescheiden gezelschappen zijn, ik zeg niet dat er geen kinderen Gods onder te vinden zijn, maar de taal en de bevinding waren grotendeels vals. Helemaal gebaseerd op die embryo-theologie van Comrie. Dominic Kort heb een boek geschreven. Dat boek is niet nieuw, want Theodorus van der Groe heeft al tegen de embryo-leer van Comrie geschreven. Die embryo-leer van Comrie die is al 6000 jaar oud. Net zo oud als de aarde oud is. Net zo oud als de mens oud is. Dat is niks nieuws onder de zon. Dat is niks. Je doet net alsof die filosofische embryo-theologie van Comrie, of dat nou nieuw is. Dat is niet zo. Dat is altijd al zo geweest. De duivel die begon er al mee met die veronderstelling. Is het ook dat God gezegd, daar heb je die filosofische embryotheologie. Ja, wel in een andere zin, maar die begon al te veronderstellen. Die begon al Kuiper, de duivel begon de mens Kuiperiaans te verleiden. Het is al 6000 jaar oud. Er is niks nieuws onder de zon. Echt niet. Dat boek van Kort is niet nieuw. Dat is al lang bekend onder Gods volk. Onder Gods ware geoefende volk onder het kruis. En dan erbij heeft Dominic Kort D.S. H.J. Hegger laten opdragen om de embryotheologie van Comrie te wederspreken. Nou, dan had hij net zo goed een citaat van de paus in zijn boek kunnen zetten, want dat is precies hetzelfde. Die Hegger is als een hond teruggekeerd naar zijn uitbraaksel. Hij heeft de paus, de antichrist, zijn lieve broeder in Christus genoemd. En wie dat doet, die haat Christus. Al spreekt hij nog zo zalvend over Christus, als je positief spreekt over de paus, over de antichrist, die de paus is, ik heb u verklaard, de antichrist leert Gods woord, Dat is de antichrist. Dan zou je zeggen, dat is één persoon. Dat is niet waar. Dat heeft alles te maken met dat van God vervloekte pauselijke ambt. Elke paus draagt datzelfde ambt. En daarom is de paus de antichrist. Niet om zijn persoon, niet om wat hij zegt, maar om zijn ambt. Want hij pretendeert de plaatsvervanger te zijn tot op de dag van vandaag van Christus. Dat is antichristelijk, dat is de antichrist. En de antichrist, als hij positief spreekt over de antichrist, dan spreek je met minachting over Christus. Als hij de antichrist zegent, dan vloek je Christus. Dat hoort altijd bij elkaar. En degene die dat vereenzelvigen, die de paus en Christus aan de hand halen, die zullen voor eeuwig verdoemd worden. Dat moet ik u preken in de naam der serie. Je kunt niet God dienen en een man. Dat bestaat. Je kan er een ogenblik in vallen. Luther meende dat hij de Roomse kerk kon reformeren. Nou, de Heere heeft hem wel laten zien dat dat niet mogelijk was. Want dat, en dat heeft hij later ook gezien hoor, Luther. Dat de Heere die dat beest van de antichrist zal vernietigen. Rome staat ter vernietiging. Dat zal nooit meer... Een reformatie ondergaan. En dat geldt ook voor de PKN. Ik begrijp, daar gaan mijn verstand te boven. Zijn die mensen, zijn die dominees, hè, Stelwagen, Budding, noem ze allemaal maar op, zijn ze dan zo verblind en door God geslagen dat ze dat niet zien? Dat die PKN nooit gereformeerd zal worden? Die heeft Rome binnengehaald, hè, die is helemaal geklonken naar Rome hoor, die PKN. Als hij dat dan zegt, ja, dat weet ik niet, dat is je eigen schuld. Dan moet je de zaak maar onderzoeken. Mensen die de zaak niet onderzoeken, daar heb ik eigenlijk geen boodschap aan. Luie mensen heb ik geen boodschap aan. Mensen, als ze mensen zeggen, ja, dan zeg ik, je vraagt naar de bekende weg, onderzoek het maar en je komt het voor. En al uw vragen worden beantwoord. Maar als je niks onderzoekt, dan zeg ik ook niet door wat macht ik deze dingen doe. De Heer Jezus die leert hetzelfde aan die luie fariseeën en die luie schriftgeleerden. Die stelden allemaal vragen naar de bekende weg. Maar de Heer die ving ze in hun eigen garen. Want van Christus daar wordt ook een afgodsbeeld van gemaakt in onze dagen. Het heeft totaal niks meer met de leer van Christus te maken. Dan moet je ook tegen de valse leraars, dan moet je maar door de vingers zien. Hè? Dan moet je die maar zachtkens behandelen. Leert Gods woord dat. Verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Het wordt door geen ene dominee gepreekt. Niet één! Niet één in onze dagen die preekt dat met macht en majesteit. Verwerp de ketterse mens naar de eerste en tweede vermaning. Moet wel waar zijn, hè? Moet aangetoond kunnen worden. Moet bewezen zijn. Dan moet je met feiten komen. Niet met luchtkastelen, niet met algemene veroordelingen. Nicodemus zegt, oordeelt gij je rechtvaardig oordeel. He, want de fariseeën en de schriftgeleerden, die spraken over Christus in algemeen veroordelende zin. Dat is van de duivel, dat is pure laster. Nicodemus zei, oordeelt gij een rechtvaardig. Hij zegt, staat dat niet in jullie wet? Dat je diegene eerst moet horen. Dus op grond van wat iemand schrijft, op grond van wat iemand preekt of zegt, hè, dat moet dan waar zijn, dat moet aangetoond kunnen worden, dat hij dat geschreven heeft, niet uit de lucht gegrepen. En het RD publiceert vele artikelen, wat bijvoorbeeld een dominee of een godgeleerde schrijft, en kun je op grond van dat artikel, kun je de zaak, dan citeer je dat, en dan zeg je van dat zegt hij dat, zo, en dan bestrijd je dat met Gods woord, of je bevestigt dat, of het kan ook waar zijn natuurlijk. Hè. Dat boek van Kort is grotendeels waar, maar daar zitten verschrikkelijke hiaten in. Ik heb het u bekendgemaakt. Als je Hegger in stelling brengt, dan vraag ik me af, kort, dat boek kan niet uit God zijn. Dat kan niet. Want je haalt een hele serie oudvaders aan. Kort beweert dat het geesteloze in onze dagen te wijten is omdat we geen oudvaders meer lezen. Nou, daar zak ik mij door de grond. Dan denk ik van, heb je nou niks beters te vertellen? Het geesteloze in onze dagen is te wijten omdat ze die rechtvaardigmaking niet bevindelijk kennen. Daarom, niet omdat de oudvaders niet gelezen zijn. Toen de Heere me dat geleerd heeft en daarin geoefend heeft, Had ik geen oudvader gelezen. Dat mag je van mij weten. Later heb ik de dingen bij Kolbrugge, bij Johannes Kolbrugge, exact hetzelfde gelezen. Kolbrugge is ook van God geleerd. Huntington is ook van God geleerd. Maar ik heb het niet van hun geleerd. Ik heb het niet van hun geleerd. Daarom vind ik die Whitfield zo eerlijk. Hij zegt, ik heb niet nodig de institutie van Calvijn te lezen, omdat ik mijn theologie aan de voeten van Christus geef. Dat is een eerlijke. Daar heb je nou de oprechtheid der duiven. En als je met zo'n lijst met oudvaders komt, dan is het al geveinsd. Niet dat ik die oudvaders veracht. Ganselijk niet. Ganselijk niet. Maar Kortie heb het van Hugo Binning geleerd. Dat zegt hij zelf. En dan haalt hij Ambrosius aan. En dan haalt hij Kolbrugge aan. Terwijl Kolbrugge Ambrosius ontmaskert. Die is doorzuurd met het zuurdeesem van Rome. Nou, dan zeg ik van, had dat boek me niet geschreven. Had dat boek me niet geschreven. Er zijn vele goede dingen in, daar ben ik het hartelijk mee eens. Maar trouwens, het is geen nieuws. En dan nog op een Roomse manier de waarheid propaganderen. Nee, daar ga ik niet mee akkoord. Dat kan niet. Dat kan niet. Het moet van de Heere, het moet van boven geboren zijn. Dan hoef je niet met oudvaders te komen, want al Gods kinderen zijn van de Heere geleerd. Dan kom je met het woord. Dan kom je alleen met het woord. Ja? De waarheid verdedigen met oudvaders, dat is een bewijs van je dwaling. Dat is een bewijs van je geveinsdheid. Dat is een bewijs van de onzuiverheid. Dan zit je met beitels, dan zit je dat altaar van God te bewerken. Dat is ontheiliging, zegt de Heer. En dat wil ik met nadruk. Daarom heb ik dat vervolg van Exodus 20 gelezen. Daarom. De Heer wil een hoop aarde, meer niet. Een hoop slijk, meer niet. En als hij zegt, als hij een steen neemt, een rots, dan moet hij onbehouden zijn, onbewerkt. Opdat degene die gaan offeren daar geen afgoderij mee kunnen bedrijven. Zie dit, dit is onze offerplaats. Kijk eens, Heere Jezus, naar die gebouwen van de tempel. Huh? Kijk eens, kom eens even mee, ik heb ze hier ook al gehad. Zullen we een dagje de kerken gaan bekijken? Nou, ik zeg, ik heb wel wat beters te doen met je kerk bekijken. Je moet een grote kettingzaag nemen en al die spitsen eraf zagen. Want dat moet naar beneden. Dat is allemaal beeldendienst. Beeldendienst komt van Rome. De beeldenstorm is in het geloof begonnen. Of je het gelooft, maakt me ook niks uit. Maakt me allemaal niks uit wat je daarvan denkt. Die is in het vlees geëindigd natuurlijk. Mensen die vonden dat sensatie om die beelden naar beneden te halen. Maar is natuurlijk ook zonde. Niet zozeer omdat ze die beelden naar beneden haalden, maar omdat ze dat deden met een onzuivere geest. En niet tot eer van God, maar om de sensatie. Nou ja, daar heb je de afgoderij ook weer. Dan haal je de afgoden om door afgoderij. Nou, dat is dubbele afgoderij. Nee, die beelden werden door het geloof naar beneden gehaald. Zoals Johan Bogerman door het geloof de Arminianen de deur gewezen heeft. Dat was toch Godseer. Dat was toch Godseer. Nou, die Bogermannen die zijn al lang uitgestorven. Die zijn al een eeuw uitgestorven. Kolbrugge is zo'n beetje de laatste de Mohikanen geweest. He, Tante Lena heb ik die naam ook gegeven, maar dat was geen theoloog natuurlijk. Mag niet leren. Maar Tante Lena was wel van God geleerd. Ja. Dan zat ook er. He. Kijk, tegenwoordig zeggen ja, ze hebben allemaal de fouten en gebreken. Nou. Daar hou ik niet van die opmerking. Want we hebben vanmorgen gelezen in die Korinthebrief dat Paulus schrijft naar de volmaakte. Gods volk is volmaakt. En zo heb je ze maar te benoemen. Tenzij ze de waarheid vervalsen. Dan moet je ze aanpakken. Zoals Paulus gedaan heeft met Petrus. Zoals de Heer Jezus gedaan heeft met Petrus. Geachte mij Satanus. Want gij verzint de dingen die dus mensen zijn en niet die God te zijn. De leer van Christus, als je die niet dierbaar acht, als je zegt van nou ja, die legt wat andere accenten. Dat is ook weer zo'n verdoemelijke uitspraak. Gods woord is geen accentenboek. Een psalmboek, de psalmen Davids, die kun je op noten zingen. Hè? Dan ga je omhoog of omlaag of weet ik wat je doet. Maar dat is met Gods woord niet zo. Er hebben wel eens een dominee gezegd, de toon maakt de muziek. Ik zeg, het is een leugen van de duivel. De Heilige Geest maakt de muziek. Ja, en als Gods woord afsnijdt, dan heb ik ook maar af te snijden. Dan heb ik dat in de geest te doen. Als de Heer zijn achtvoudig wee uitspreekt, In dat Matthäus 24 of in dat Matthäus 23, wil je dat relativeren? Wil je dat vergoeilijken? Wil je daar nooit over preken? Er zullen vele valse Christus en valse profeten opstaan in het laatste der dagen, zegt de Heer. En die zullen onder de vlag van liefde, zullen ze mijn woord vervalsen. Mensen, let er toch op. Zo is de EO ontstaan. Evangelische omroep. Wat een naam. Dat ken niet beter. Hè? Nou hebben ze er weer een variant op. Reformatorische omroep. En die staat op failliet gaan. Kom met je donatie. Starten. Het is allemaal bijtelen. Allemaal bijtelen in dat altaar des Heer. Alles wat de mens ervan maakt. Alles wat de... Of het nou een bijbelvertaling is, of een preken, of een kerk. Alles heeft ermee te maken. Overal hebben ze de bijtel erin gezet. Gods woord is te grof. Als Jacobus zegt, uw godsdienst is verrot en van uw klederen van de motten gegeten. Dan vindt men dat te grof. Als de Heer Jezus tegen Herodes zegt, zeg die vos. Dan zegt hij tegen anderen dat ze dat hem zeggen moeten. Zeg die vos. Dan vinden ze dat te grof. Dan zeggen ze, nee, wij ontvangen Rutte met jubel, met snarenspel en met eer en heerlijkheid. Zie je nou nog de afgoderij niet, gemeente? Welke God dien je eigenlijk? Welk beeld heb je eigenlijk van God? Je kan daar heel ernstig over zijn. Of je doet net alsof natuurlijk, want de mens doet altijd net alsof. Je kan daar vroom over praten, je kan daar lichtvaardig over praten. Maar Gods volk luistert. Heb je een bijtel gebruikt, ja of nee? Of laat je dat woord onvervalst staan zoals het is? Het wordt allemaal gerelativeerd in onze dagen. We leven weer in de eeuw der verlichting. En de reformatorische kerken die zijn allemaal zo licht als hop. Ik heb gezegd, zijn allemaal wagons van dezelfde trein richting Rome. Alle kerken, alle westerse kerken zijn wagons van dezelfde trein op hetzelfde spoor richting Rome. En dat zeg ik niet uit de hoogte, ik zeg het wel met nadruk. En dat verbinden ze in onze dagen liefdeloos, hoogmoedig. Maakt me ook niet uit wat je ervan denkt. Ik spreek in tegenwoordigheid Gods en het is de waarheid. En bekeer je van deze valse godsdienst. Bekeer je van de kerkengodsdienst. Ik heb de instellingen, heb ik vanmorgen gezegd, van Christus lief met een heilige liefde. De ambten, de sacramenten, doop en avondmaal. Heb ik van harte lief. Omdat Gods woord dat predikt. Maar dat kan je onmogelijk gemaakt worden. De martelaren die konden zomaar geen doop. En die konden zomaar geen... Die konden zomaar het ambt niet waarnemen. Die werden vervolgd. Dat is in onze dagen precies hetzelfde. Maar als je van de middelen verstoken bent, volk van God. Als je van de genade middelen verstoken bent. Dan ben je nog niet verstoken van de God der middelen. Zou je dat onthouden? Vele jonge gezinnen vragen me waar moet kerken. Ik zeg, laat God je tempel zijn en Christus je kerk. Dat is het vele te licht. Maar ik zal je zeggen, in welke kerk je het ook zoekt, je zal het nergens vinden. Je zal het nergens vinden. Nee. Want als je zo aan het zoeken bent om onder een kerkdak geborgen te zijn, dan zal je God nooit vinden. Nooit. Dat je oogmerk is deugend. Je oogmerk deugend. Ja, dan zeggen ze dat God kan met een kromme stok en een rechte slag. Kan je daarmee werken? Er zijn er velen die daarmee werken. En dat is een ontheiligen van het werk Gods. Dan gaat de mens het hanteren. Dan gaat hij de bijtel erin zetten. Ja, zo kan het ook. Hè? En dan zeg ik, heb wel eens een man gesproken. Ja, maar de Heer kan ook een mens aan het avondmaal bekeren. Zie je, dat is de bijtel hanteren. Dat is God woord vervalsen. Daarvoor is het avondmaal niet gegeven. Daarom laat je dat woord staan. Als de afscheiding is afgeweken van de leer van Christus. En je komt met voorbeelden. Ja, die dominee, maar je wilt toch niet beweren dat dominee Kersten geen genade had. Dat is de bijtel hanteren. Dat is Gods woord vervalsen. We nemen je verkeerde toetssteen. Gods woord is het toetssteen. En daar staat geschreven. Een iegelijk. Die overtreedt, opzettelijk. Nadat hij gewaarschuwd is, betekent dat. Verwerp de ketterse mens, naar de eerste en tweede vermaning, dat is daarop van toepassing. Doet hij dat niet, die heeft God niet. Die blijft niet in de leer van Christus, die hebben God niet. Houd aan dat woord vast, hoe scherp dat oordeel je ook in de oren mogen klinken, houd daaraan vast. Niet als een fariseeën, maar vanuit de gemeenschap met Christus. Blijvende in dat woord, blijvende in de leer van Christus. Ga niet met al die stemmen mee die zeggen van ja, de een verklaart het zo en de andere verklaart het zus. Ga daar niet meer mee. Je hebt maar één hermeneutiek, één mening des Heilige Geestes. En dan moet je, en het mooie, dat kan de Heer je leren. Dat kan de Heer je leren. Als je het daar niet onder woorden kan brengen en je hebt een wedergeboren ziel, dan voel je van binnen, dan geeft de Heilige Geest getuigenis van zijn eigen waarheid. Want de Heilige Geest getuigt dat de Geest de waarheid is. Dat kan niet missen hoor. Dat kan niet missen. Dat is geen misschien. En degene die dat als een misschien preken, van ja, het kan zus, maar het kan ook zo, wijk van hen. Dat zijn valse leraars. Die kunnen een heel opgepoetst gereformeerde gemeente gezicht hebben. Die kunnen de naam hebben dat ze leven. Maar de Heere zegt, ze zijn morsdood. Dat is de scherpte van het woord. U zegt, hoe kom ik daar doorheen gelaveerd? Laat Christus je roerhanger zijn. Laat de Heilige Geest je leider zijn. Dan kan het niet missen. Dat is een weg waarop de dwaas niet zal dwalen. Volk van God. Dat is een weg waarop de dwaas niet zal dwalen. En waarop je voet aan geen steen zal stoten. Dit is de weg. Wandelt in dezelfde. In de leer van Christus blijven kan alleen door het geloof natuurlijk. Je kan uitwendig ook met die leer instemmen. Tegenwoordig kan je uitwendig op die leer belijdenis doen. Dan zeggen ze dat is de leer van Christus en het is het niet. Je doet wel niet voor een kerkverband belijdenis. Je doet belijdenis van het geloof. En dan moet dat het ware geloof zijn, want anders heeft het geen betekenis. U zegt, maar hoe zit het dan met dopen? Want dat heeft toch ook alles met de leer van Christus te maken. De leer de doop heeft ook alles te maken met de leer van Christus, ja. Christus leert geen baptisten doop, alleen in een zendingssituatie. Maar in een verbondssituatie leert hij ook de kinderdoop. Laat de kinderen stop mee komen en verhindert ze niet, want deze zijn het koninkrijk der hemelen. En hij legde hun de handen op, te zeggen er velen, dat heeft niks met de doop te maken. Het zijn valse leraars die dat beweren. Valse leraars die dat durven zeggen. Want hij legde ze de handen op en hij doopte ze hen met de Heilige Geest. Durf je dan nog te zeggen dat dat niet een doop was? Johannes de Doper zegt, ik doop u met water, maar die na mij komt, die zal u dopen. Met een Heilige Geest en met vuur. Durf je dan nog te zeggen dat de doop van Christus geen doop is? Durf je dat? Dat is de leer der dopen van Christus. Die zal u dopen met een Heilige Geest en met vuur. Met het vuur des Geestes. Dat heeft alles te maken met de ijver van Gods huis heeft me verteerd. Want Christus was zelf bovenmate met een Heilige Geest bedeeld. Zonder mate moet ik eigenlijk zeggen. Toen heeft hij die tempel gereinigd met die zweep, met die geesel. Dat is de Christus der Schrift hoor. Die maakt ruim baan voor de willen des Vaders. Want daarin had hij zijn lust. Daarin had hij zijn spijzen en drank. Om de willen des Vaders te doen. Christus was gekomen om de ere Gods te verhogen. In de eerste plaats. Niet om zondaren zalig te maken in de eerste plaats. Maar om de ere Gods te verhogen. Om de willen des Vaders te doen. Dat was zijn lust en zijn leven. En daar werd hij ook door gespijzigd en gesterkt. Kijk maar naar die Samaritaanse vrouw. Toen hij de ere Gods voor die Samaritaanse vrouw uiteenzette. De zaligheid is uit de Joden. Lees het maar na. Johannes 4. En de discipelen waren weggestuurd om eten te halen in de stad. En toen ze terugkwam had hij Jezus geen honger meer. Hij was toch ook een normaal mens. Een gewoon mens. Laat ik het maar zo zeggen. Hij is ons in alles gelijk geworden. Hij had honger. Hij kende ook zwakheden, lichamelijke zwakheden. En ziektes. Dat lees Jesaja 53. Kent u de schrift niet meer? In alles verzocht geworden. Uitgenomen de zonde. Maar hij had heel geen honger meer. Mijn spijze en drank is te doen de willen des Vaders. De willen des hemelse Vaders. Daartoe was Christus gekomen in de eerste plaats. Als wetsvervuller. En in de tweede plaats om in onze plaats te gaan staan. Volk van God.
Christus is onze plaatsbekleder. Hij is onze gerechtigheid en onze heiligheid voor God. Meer heb je niet nodig.
Nee.
Meer heb je niet nodig. Want op grond van die verzoening, op grond van die toegerekende gerechtigheid van Christus, komt de derde persoon van het goddelijke wezen in je hart wonen als de goddelijke natuur. Dan krijg je geen ingestorte heiligheid zoals Rome leert. En zoals vele protestantse kerken leren. Hè? De mens wordt vroom. Absoluut niet waar. Is een leugenleer. De mens blijft goddeloos tot zijn botten toe. De mens, ook Gods volk, blijven in zichzelf verdoemelijke wezens. Ja, hoef je niet van een ander te zeggen. Dat heb ik u vanmorgen verklaard. Hè? Maar dan gaan ze op de bos slaan, net zoals die tollenaar. Hoef je niet te zeggen tegen een ander kind van God. Ben jij ook zo'n... Ben jij, ja, daar heb je nou zo'n tollenaar. Dat is lastig. Want dan versta je het niet goed. Dan versta je het niet door de geest onze Gods. Paulus zegt, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat zei hij niet van Timotheus, dat zei hij van zichzelf. Daar heb je nou het ware getuigenis. Daar heb je nou het ware getuigenis. En al Gods volk zal dat wel beamen. Maar Petrus, Paulus heeft Petrus niet van vleeselijkheid beticht zonder oorzaak. In Antiochië was er oorzaak voor. Daar was oorzaak voor. Petrus bracht de vrije genadeleer in discrediet. Hij zat bij de bekeerde heidenen. En toen die hoge man uit Jacobus waren, keerde hij zijn rug naar de heidenen en ging bij die bekeerde joden zitten. En dat gedrag, dat was veinzerij. Dat moet scherpelijk bestreden worden. Ook al is het kind van God, dat maakt niks uit. Maakt niks uit. En daarom moet Kort ook scherpelijk bestreden worden. Dominee Kort, hij veinst omdat hij zijn collega-predikanten niet, omdat hij geen tuchtmaatregel eist. Hij zegt, ik heb niet de strijd tegen personen, maar tegen de leer. Dat is ook vals. Dat is ook vals. Als Paulus zegt, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, betekent dat niet dat die Petrus vrij uit liet gaan. Nee, hij pakte de persoon aan. En het was nogthans geen strijd tegen vlees en bloed. Ja, als je dat niet verstaat, dan versta ik me niet. Het is niet alle gegeven om dat te verstaan, zegt Gods woord. Het is alleen degene gegeven die het kennen, die weten het. Paulus, die noemt ze bij de Heer Jezus ook. Hij pakt de personen der fariseeërs aan. En nochtans was zijn strijd niet tegen vlees en bloed. Kijk, dat wordt niet verstaan als je niet bekeerd bent. Dat wordt niet verstaan als je niet enigszins geoefend bent. He, want dat is een legio van christen die bestrijden mij met brieven. Gij zult niet oordelen. Gods woord bedoelt dat zo niet. Zo is hun dat bedoelen. Gij zult niet onrechtvaardig oordelen. En dat wordt gericht notabene tot de onbekeerden. Want die oordelen altijd onrechtvaardig. Gods volk moet oordelen. Is geroepen tot oordelen. Is geroepen om de geesten te beproeven. Heel wat anders. He. Onderscheiden prediken. Dat is allemaal niet hetzelfde. Dat kan je maar niet allemaal zo lukraak toepassen. Dat wordt in onze dagen gedaan en dan nog op een biblicistische manier. Dat wil de Heer niet. Dat is de bijtel hanteren om dat altaar een vorm te geven. Een menselijke vorm. Verbaster. Dat wil de Heer niet. Dan zegt hij, dan ontheilig je mijn werk. Dan ontheilig je mijn instelling. Dan ontheilig je de vrije genadeleer. Dan ontheilig je de leer die van Christus is. Dus eerst de leer van Christus en dan de persoon. Zo, in die orde wordt het in onze tekst geleerd. Die de leer van Christus hebben, die hebben beide de Vader en de Zoon. Niet andersom, als je God hebt, heb je ook de leer. Nee, dat leert Gods woord niet. U zegt maar, het begint toch met die Christuskennis. Jawel. Maar die is verankerd in zijn leer. Christus komt met zijn leer. Christus openbaart zich in het kader van zijn leer. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Het geloof is eerst kennen. Godskennis, zelfkennis, Christuskennis. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God. En Jezus Christus die gij gezonden hebt. En als je in dat kennen, dat zaligmakende kennen gesteld bent. God te kennen. Mijn Heere, zoals Thomas het beleidt. Mijn Heere en mijn God. Dan ga je niet meer lopen veinzen met die broeders als je in dat geloof mag staan. Dan ga je niet zoals Dominic Kort zeggen van nou ja,
Ik wil dan, ik veroordeel alles, maar zelf wel blijven in die oud-gereformeerde kliek. Hè? Met veinzende broeders, met dwalende broeders, die je niet onder de tucht wil stellen. Dan ben je net hetzelfde als die Bethelkerk en Monarch. Die mensen maken allemaal aan het avondmaal, want het is hun eigen verantwoording. Dat is een valse leer. Daar kom je voor eeuwig mee om. Dat is een wijken van de leer van Christus. Die niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dat moet je laten staan. En dan kan je daarop toepassen. En dan is het wel een verschil alsof of Gods volk in een zonde valt of dat je erin leeft. Dat verschil, dat onderscheid moet je ook opmerken. Dat onderscheid moet je ook altijd maken als je daartoe in staat bent. Als je zelf genade kent. Als je zelf van God geleerd bent. Anders wordt dat ook op één hoop gegooid. Dan wordt dat ook biblicistisch benaderd. Dus wettisch. Biblicistisch is wettisch. Legalistic. Onderscheiden of Gods volk kan in een dwaling vallen. Kan. Jazeker, kijk maar naar Petrus en Antiochië. Hoewel die het niet onkundig deden. Denk er goed om. Eigenlijk was daar opzet in het spel. Niet omdat die dat per se wilde. Nee. Moet je ook weer een onderscheiden. Maar omdat die zich het evangelie van Christus schaamde ten aanzien van de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Hij zegt dat moet Joods zijn. Wat zegt Paulus? Gij die niet recht naar het evangelie, gij zijt te bestraffen, man. Maakt Paulus geen onderscheid. Nou ja, Petrus, we hebben altijd in en uit gegaan, man. En we hebben altijd aan diezelfde avondmaaltafel gezeten. We hebben rug aan rug gepreekt, zij aan zij gepreekt. En nou pakt hij hem aan of dat hij zijn vijand dat is. Ja. Weet je wat Paulus verstond voor de ere gods? Niet voor vlees. Daar viel hij niet voor. Hij zegt, ik heb nog geen uur. Hij zegt, ze hebben me nog geen uur kunnen intimideren, zegt hij in mijn woorden gezegd. He, die mannen die in achting waren. Hij zegt, ik heb er nog geen voordeel van gehad. Nooit. He? Van die dominees, he? Die op websites worden aangeprezen. Van die huidige recente, allemaal van die bloemkolen. He? Die worden aangeprezen in onze dagen. Ja, ik spot ermee. Want dat is de bijtel hanteren. Dat is afgoderij bedrijven. Mag je dan geen portret van een dominee? Nou, doet het dan maar van Weiler dominees, als je dat dan zo graag doet. Als je op de website mijn plaatje ziet, dan zie je Luther staan voor de keizer van Worms. En zo'n plaatje doet vaak meer als woorden. Dan zeg je, ja, daar heeft Luther toch gestaan. Luther die gezegd heeft, al vielen de pannen, al waren er net zoveel duivels als pannen op de daken, ik ga naar Worms. Dan zie je hem daar staan als in... Als in een beeld. Hè? Een beelden, dat mag. Hè? Dan zie je daar Whitfield preken. Dan zie je hem daar staan in de kracht en de macht Gods. Mooi gaan afgoderij mee bedrijven. Hè? Er is bij elk gebruik een misbruik. Elk gebruik een misbruik. En nou gooi je er velen het kind met het badwater weg. Dat is allemaal onderscheiden gemeente. Het vallen in de zonde van Gods volk is niet hetzelfde als het leven in de zonde. Hoewel die zondes zijn net zo verdoemelijk als een onbekeerd mens. Maar dat is onderscheiden. Hoe kijk je daar tegenaan? Hoe sta je daarin? Het is onderscheiden. We missen de geest der onderscheiden en daarmee is de kerk haar gezag verloren. Omdat er niet meer onderscheiden gepreekt wordt. Het is alles onderscheiden. Het is alles niet hetzelfde. Gods woord ligt daar niet om. Gods woord is klaar en duidelijk. Maar het moet ons geopenbaard worden. Daarom is Gods volk zo dikwijls aan de troon der genade te vinden. Om van de Heere geleerd te worden. We moeten van de Heere onderwezen worden. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat die ze van God begeren. Die niet verwijt en mildelijk geeft. En ieder die daarom smeekt. Dat is absoluut de waarheid. Het kan soms lang duren voordat de Heere overkomt met zijn onderwijs. Maar hij kijkt, waar is het je nou om begonnen? Stel mijn oogmerk aan de dag, zegt de psalmist. Gods volk wil ontdekt worden. Heere, door welke geest word ik nou gedreven? Hoe sta ik er nou in? Hoe? Want als dat allemaal vanzelfsprekend wordt, gemeente... net doen alsof je op de toppen van het geloof verkeert en je bent vervuld met ongeloof,
Dat is ook een gruwelijke veinzerij. Dat is ook een gruwelijke veinzerij. Die Heeman, dat is mijn vriend. Dat is mijn broeder in Christus. He, die was doorgaans doodbrakende. Nou, daar heb je nou Gods ware volk. Doodbrakende. Had hij daar nooit meer? Jawel. Want hij behoorde ook tot de voorzangers. He, net zoals Asaf en Ethan. En die konden zingen als lijsters. He, al stonden ze in het geloof. En Ethan die kon ook zijn God aanroepen met die verbondsnaam. Met die heren, met die jawelletters. Ik zal zijn die ik zijn zal. He, dan roept hij zijn God aan. Mijn God, zelfs in zijn zuchten en in zijn klagen. Daarnet met Samson. Heren, heren, zal ik dan omkomen? En zullen die Filistijnen me dan overwinnen? Die onbesneden Filistijnen. Heren, het is toch, dan gaat u eerder toch. Wat zult gij dan doen met uw grote naam? He, toen werd Ramat Lehi werd er geopenbaard. Toen werd er een fontein voor Samson geopend. En toen dorste die, toen leste die zijn dorst. Toen kreeg die, werd hij versterkt met kracht in zijn ziel. En zo kun je Gods volk vinden aan die genadetroon. Als ze daar liggen, krachteloos en machteloos. Soms door de duivel aangevallen. Soms door een zonde overwonnen. Maar volk van God, je kent het van de zonde niet winnen hoor, in je vlees. Je kent het van je zonde niet. Denk er goed om hoor. Denk er goed om hoor. Zonder mij kunt ge niks doen, zegt de Heer Jezus. En dan leg je daar. En dan lacht de duivel. Daar is iets van een zonde heb verloren. Dan lacht de duivel. Maar als ik gevallen ben, dan zal ik wederop staan. O mijn vijandin. En de lieden die met u twisten zullen vergaan. Want de Heer die laat zijn getuigen daar niet liggen. Echt niet, echt niet. Hij richt ze op. Net als Petrus wordt hij hersteld. Is een ambt aan de zeven Tiberias. Dat doet hij getrouwe zaligmaker. Omdat hij instaat voor degene die hij geroepen heeft. En die roeping des Heeren is zo getrouw en sterk. Zo getrouw en sterk, volk van God. Als u geroepen bent om zijn lof te vertellen. En dat is al het volk van God. Hè? Ik heb een volk geformeerd, die zullen mijn lof vertellen. Hè? In bijzondere zin, met een bijzonder ambt of in algemene zin. Hè? Niet zo algemeen zoals wij het verstaan, maar krachtens het ambt alle gelovigen. Dan is al Gods volk geroepen om zijn lof te vertellen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Dan vertel ik het maar aan je moeder, aan je kindermoeder. Hè? Neem je kindertjes dan maar eens op schoot. Hè? Komt, hoort toe, o alle gij die God vreest. O kinderen, hoort en ik zal u vertellen wat de Heer aan mijn ziel gedaan heeft. Dat kan lijden hoor. Gods volk kan het niet voor zich houden. Dan zal het de stenen gaan spreken. Denk erom hoor. En de Heer doet dat tot aan het uiterste der aarde. Ik begon lectuur te drukken. Ik zeg, Heer, hoeveel? 10.000 maal 10.000, zegt de Heer. Zoveel, Heer? Ja, zoveel. Hoe ver, Heer? Tot aan de verste grenzen. Tot aan de verste grenzen. Huh? En wat zie je daar dan allemaal van? Het zal allemaal geopenbaard worden op de dag der dagen. Dan zal de Heer de boeken openen. Yeah. En dan zal ik het me niet meer herinneren. Hoor. Dan zal ik zeggen, Heer, wanneer? Ik kan het me niet meer herinneren. Maar dan zal de Heer het gaan bevestigen. Toen ik in de gevangenis geweest was, toen heb gij mij bezocht. Toen ik daar krank lag, heb gij mij bezocht. Toen ik daar dorstig was, heb gij me een glas water geboden. Dan zal de Heer het allemaal openbaren. Gods volk weet het zich niet te herinneren. Mensen, wat een onderscheid. Wat leert Gods woord? Gods woord is een onderscheiden boek. Daar kan je maar zo niet rationeel. Ja, je kan het wel rationeel lezen. Dat moet ook. Je moet het ook met je verstand. Jazeker, het verstand, laat ik eens zeggen, als bron wordt het verstand uitgeschakeld. Het verstand is geen bron. Daar komt het niet uit voort. Er komt niet voort. Het verstand laat na het ware weldoen op te merken. Het ware godsdoen op te merken. Het verstand merkt niet op de daden des Heren. Absoluut niet. He, een mens die vandaag een wonder ziet, is het morgen vergeten. Want dat zijn van die dagjes mensen. Dagjes uit mensen, die lezen de krant als een dagjesboek, als een dagjeskrant. Wat ze vandaag lezen. Daar is ook heel de berichtgeving op gebaseerd om je te indoctrineren. He, daar staat er een artikel. Vaccinaties zijn volledig veilig. En die Bill Gates die staat te brallen. He, door vaccinaties gaan we depopulatie bewerken. 88%. En het RD verstrooit zijn gif tussen die refokelen, om ze openium toe te dienen, om verwarring te wekken, en met kranen donk aan de top. De Heer heeft ze me laten zien, die doortrapte leugenaars, aan de SGP-top, aan het ED-top, aan de kerkentop, doortrapte leugenaars. Geloof ze niet als ze vriendelijk tot u spreken. Geloof ze niet als ze met een glimlach tot u komen. Blijf bij de waarheid. Smeek de Heer om geworteld te worden in die waarheid. Smeek de Heer om bij die leer van Christus te blijven. Wilt gij lieden dan ook niet weggaan, zegt Christus tot zijn discipelen. Nee, Heer, zegt Petrus. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En dan gaat de Heer zijn staat bevestigen. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemel is. Dan wordt Petrus, en desgelijk zeiden alle andere discipelen hoor, Petrus was maar een woordvoerdertje van alle discipelen. Hè? Als Petrus zegt, je moet niet denken, toen Petrus zei, Heere, dat zal u geenszins geschieden toen het kruis en het lijden en het sterven van Christus geopenbaard werd en waar werd. Desgelijk zeiden ook alle discipelen hoor, je moet nou maar niet denken dat Petrus nou maar alleen in het kwade en in het verkeerde haantje de voorste was. Nee, alle discipelen. Alle discipelen. Maar vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, volk van God. Nee. God wil niet meer van u af. God wil niet meer van u af. God kan niet zonder zijn volk. En de liefde van God tot zijn volk is sterker. Is veel sterker dan de liefde van Gods volk tot God. Nee. Nee. De trouw van God. Die is verenigd met zijn liefde. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Niet aan u en hij zal zijn waarheid nimmer krenken. Al wat hij beloofd heeft, daar zal geen titel en jood uit te raden vallen. Maar ook al wat hij bevolen heeft, daar zal geen woord van te raden vallen. Dat zal alles, het is alles vervuld in Christus. De belofte God zijn in Christus, ja en amen. Maar Gods volk staat onderhevig aan aanvallen, aan vleeselijke redeneringen, aan ongeloof. En toch wint de genade niet. Mijn genade is u genoeg. De genade in Paulus leven won het van die slaande, vloekende engel des duivels. De genade won het. De genade had overhand. Versta je dat nou, gemeente? Je wil altijd de zonde ten onder brengen. Volk van God. Op een verkeerde manier. Je wil het met je vrome vlees doen, met je best doen. Mislukt. Want dan worden de zonden niet minder, maar meer. Je wint het niet op zo'n manier van de zonde. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Daar heb je het. Dat is in de leer van Christus blijven. Gemeente, daar wordt veel over. Dat is niet zomaar een dogmatiek aan je hart drukken. Ben je nou wijzer? Dat is roep mij aan in de benauwdheid. Roep mij aan in de aanvechting van zondeaanvallen. Roep mij aan in de aanvechting van duivelsaanvallen. Roep me aan in de werkingen van het vlees. Roep me aan in de dag der benauwdheid. En ik zal u uithelpen. En gij zult mij eer. Amen. Heren, het is veel eenvoudiger dan dat wij denken. Om in de leer van Christus te blijven. Maar het is ook veel onmogelijker als dat wij denken. Om daarin te blijven. Want u doet het. U doet het geheel en alleen. Maar gij hebt nochtans een gewillig volk. Niet in coöperatieve zin. Maar met een gewillig hart tot uw dienstbereid. In de dag van uw heerkracht. Lieve heren, vervul ons dan met uw goedheid en genade. Vervul ons dan met uw dierbare geest. Die in al de waarheid leidt. Vervul ons dan met die ijver van Christus. Die zich niet schaamde ons de broeder te heten, de broeder te noemen. Hoe mochten wij ons het evangelie van Christus niet schamen, maar luid en duidelijk. Daar, op alle plaatsen uw heerschappij, in de heggen en sterren der wereld. Richting de kerken, richting de dominees, richting onszelf. Lieve heren, uw woord blijft staan, houdt stand in eeuwigheid, zal geen duimbreed wijken. Dat we mogen blijven bij de leer van Christus. Niet links, nog rechts. Maar dan komen we zelf openbaar, geheel vleeselijk, verkocht onder de zon. Maar juist dan
houdt gij uw volk in Christus, in zijn leer, in de waarheid. Hen die dwaal, brengen in het rechte spoor. Lieve Heere, doe verzoening over onze zonden. In het spreken en luisteren, maar breng het nog in de harten. Want gij zult uw waarheid nimmer krenken, maar eeuwig aan uw verbond gedenken. In Christus, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van die 27e psalm. En daarvan het vijfde zangvers. Mijn hart zegt mij, o Heer, van u entwege. Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. En wat er verder volgt in het vijfde zangvers van psalm 27. Troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.